Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Jij ja, vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Welkom bij aflevering 437 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat onze eigen Micha Wertheim in november 2014 alweer, wat gaat de tijd snel, vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema de dood in de ogen.
Alle verhalen hebben deze maand het thema de dood in de ogen. En ik heb eigenlijk maar twee mensen echt zien sterven in mijn leven. De ene was mijn opa en de andere was mijn oma. Dat is eigenlijk ook hoe je hoopt dat het gaat. Niet dat je heel erg zit te hopen van wanneer is het zover, maar wel dat is hoe het gaat. Ik denk dat dat het laatste is wat ik geleerd heb van mijn grootouders is wat het is om dood te gaan. En bij mijn oma was dat... Bij allebei, zijn pas vrij laat overleden. Ze zijn heel oud geworden en ik was er op een gegeven moment van uitgegaan dat zij nooit dood zouden gaan. Ze hadden de oorlog meegemaakt en als Joden overleefd. En die kans dat ze dat hadden overleefd was al zo klein dat ik op een gegeven moment het idee kreeg van nou, blijkbaar zijn zij niet vatbaar voor de dood. Dat heb je. Bij sommige mensen, daarvan denk je, ja, dat gaat bij hun niet gebeuren. En mijn oma woonde nog op de 97ste nog alleen. En als ik dan op bezoek kwam in Vught, dan deed ze de deur open en dan zei ze van... En, heb je de nieuwe Joep van het Hek gelezen? Hij is wel grof, hè? Maar had wel gelijk. En dus die stond ook midden in het leven. En op een gegeven moment was de schoonmaakster... die was toch gekomen naar haar werk... ondanks het feit dat ze snipverkouden was. Een beetje zoals ik vandaag ook hier ben. Alleen het werk was wel mijn oma. En mijn oma werd aangestoken door de griep van de schoonmaakster. En we kregen een telefoontje, we moeten naar het ziekenhuis komen... want oma Jet ligt in het ziekenhuis met griep. En ze had al zo'n brief geschreven met van... alsjeblieft, als ik echt heel ziek word... Ga niet nog allemaal operaties op me doen. Maar op zo'n moment moeten er toch allemaal beslissingen genomen worden. En ik was naar het ziekenhuis gegaan. En er was een wijkverpleegster die al de paar dagen voordat ze naar het ziekenhuis ging... was ze al een beetje grieperig. En toen was er een wijkverpleegster die was bij mijn oma geroepen... Om een beetje op haar te letten. Een soort thuiszorg. En er was een hele aardige, bosse dame... die ook mee naar het ziekenhuis was gekomen met mijn oma... en daarbij was. Toen wij aankwamen, zei ze... uw grootmoeder is... toch op een gegeven moment kreeg ze zoveel koorts... dat ik dacht, ik bel de ambulance. En ook al stond er dan op haar briefje van... liever geen ambulance bellen. Maar goed, ik snap dat zo'n vrouw dacht van... ja, ze is zo ziek, ik moet dat doen... En toen zei zij, een beetje tot ons aller verbazing, ze zei maar, maak je geen zorgen, ik blijf erbij tot het einde. En wij hadden haar, en wij kenden haar eigenlijk helemaal niet zo goed. En ze was pas eigenlijk een week in het leven van mijn oma. Maar op zo'n moment is het heel moeilijk om te zeggen tegen zo iemand van, nou, ga maar weer weg. Maar je merkt aan iets dat ze zich daar haast op verheugd had, dat dit eigenlijk was wat voor haar de krenten in de pap waren. Zij was... je moet je voorstellen, op een gegeven moment... De broers van mijn moeder, die kwamen ook naar mijn oma toe. Maar de broers moesten ook komen. En die waren in het buitenland en die kwamen naar Nederland. En wij zaten daar de hele tijd in het ziekenhuis met oma... die daar steeds meer morfine had. En steeds duidelijker was dat ze het niet zou gaan halen. En die verpleegster, die bleef maar praten tegen iedereen. En die zei op een gegeven moment van... ja, je moet op een gegeven moment gewoon aanvaarden. En zij had dan ook een broer, die was overleden aan kanker. En daar had ze achteraf heel veel aan gehad. En dat bleef ze maar vertellen aan ons. En we merkten dat het voor haar ook een soort therapie was. Dus dan was het ook een beetje naar om te zeggen van... Ja, ja, maar weet je, wij kennen oma echt best wel lang al. En misschien... En nou, het enige voordeel was dat mijn oma was stokdoof de laatste 20 jaar van haar leven. En ze had haar gehoorapparaten al uit. Dus gelukkig hoefde zij niet te horen wat er de hele tijd door die mevrouw tette. En op een gegeven moment kwamen de artsen. En die wilden met mijn moeder en haar broers gaan overleggen, wat gaan we doen met grootmoeder? En al heel snel was duidelijk van, dan blijf ik, Micha, ik hou die verpleegster wel bezig. Anders dan ging ze daar ook bij staan en adviezen geven. En toen stond ik aan het bed van mijn oma en ik had mijn oma's hand vast. En die verpleegster die had een andere hand van oma vast, die kon geen kant op. En op een gegeven moment begon die verpleegster, die ging praten. En die zei op een gegeven moment, wat doe jij eigenlijk voor werk? En toen probeerde ik nog zoiets met theater en zo. En toen, oh ja, maar wat dan? En nou ja, goed, cabaret. Oh ja, ben je beroemd? Wat altijd een heel ongemakkelijke vraag is. Omdat, ja, de vraag stellen is om antwoorden. Maar ik vind ook, dat vind ik, maar weet je, het vond op zo'n moment zo niet gepast. Het deed er zo niet toe. En op een gegeven moment zei ze van, nou weet je, ik hou wel van cabaret, maar het moet niet kwetsend zijn. En moppen vind ik leuk. En toen zei ze, weet je wat mijn lievelingsmop is? En ik dacht, ja, weet je, dit is gewoon niet het moment. Het waren gewoon de laatste uren die ik bij mijn oma zou zijn. Maar dat wist ik niet, wat haar lievelingsmop was. En toen ging ze mijn mop vertellen. En die mop zal ik nooit vergeten, omdat je op zo'n moment totaal open staat. Ik probeerde er niet naar te luisteren. Ik keek naar mijn oma en ik had het idee dat de morfine wel werkte. Dus nu dan deze de ogen open en dan probeerde ze iets te pakken. En ja, zij was aan het sterven. En ondertussen hoorde ik als soundtrack daarbij dus de volgende mop. Er is een vader en een moeder en die hebben twee kinderen, een jongen en een meisje. En die zijn zo dol op elkaar, die jongen en het meisje, dat ze tegen hun ouders zeggen op hun 20e, we willen met elkaar trouwen. En nou, dat vinden die ouders natuurlijk, dat vinden ze, dat kan niet. Je kan als een broer en een zus, die kunnen niet met elkaar naar bed, toch? Nee, dat vond ik ook. En dit was. En dus die ouders hadden gezegd: uit ons leven, we willen niks meer met jullie te maken hebben. En toen waren die kinderen die waren verdwenen. En die ouders die waren eenzaam oud aan het worden. Ze zagen hun kinderen nooit meer. En op een gegeven moment realiseerden die ouders: van ja, zullen er niet lang meer zijn. En we willen toch eigenlijk weten hoe het met onze kinderen afloopt. En. Toen gingen ze op zoek naar hun kinderen en toen kwamen ze inderdaad aan bij een huisje en daar woonden die broer en zus samen. En ze belden aan en de deur werd opengedaan door een debieltje. Dat herinner ik me ook dat ze dat woord gebruikte. Nogmaals, dit was een vrouw die niet van kwetsende cabaretiers hield. Maar wel dit soort moppen aan het sterfbed van mijn oma wilde vertellen. En dat kindje, hallo, hallo. Ze transformeerde aan het sterfbed van mijn oma in een debieltje. Dus die ouders die schrokken heel erg. Die dachten, oh, zie je wel, dat krijg je als een broer en zus kinderen krijgen. En die zeiden, heb jij nog meer broertjes en zusjes? En toen zei dat debieltje, die zei, ja, maar die zijn op de universiteit. En toen heel erg opgelucht natuurlijk, van nou, er zijn in ieder geval nog twee op de universiteit. Op sterk water. En de ironie is dat mijn grootmoeder ook besloten had dat zij haar lichaam aan de wetenschap wilde geven. Ze was natuurlijk de hele leven wel Joods geweest, maar ze had gezien wat er met de Joden was gebeurd en had een beetje ruzie gekregen met God daarover. En ze hoefde niet meer op de Joodse begraafplaats, waar ze de hele leven wel contributie voor betaald had. Ook omdat mijn opa in het graf naast zijn eigen vader was gelegd. Want hij had eigenlijk zijn oma moeten liggen, maar die was in Sobibor vermoord en nooit teruggekomen. En had mijn opa gezegd, nou dan wil ik daar liggen, dan ligt mijn vader niet alleen. Met als gevolg dat er voor mijn oma toch geen plek meer was. En er was er voor mijn oma dan verderop plek bij een of bij Fietje, maar die was vrijgezel. Dan had mijn oma ook nog gezegd, ja, als je denkt dat ik naast Fietje ga liggen, nou mooi niet hoor. Dus die op een gegeven moment overleed mijn oma en vanaf dat moment ging het heel snel. Het was in de dagen voor kerst. Ik weet nog dat we het ziekenhuis opbelden. Zeiden, wat moeten we nou doen? Want ze was weer naar huis gebracht om daar dan te sterven. Belde het ziekenhuis op en dan kregen we een meneer aan de telefoon. Die zei, ja, het is bijna kerst en we moeten er wel in maken. Dus dan komen we er nu halen. En En een paar uur later stonden er twee mannen en die deden haar in een zak. En toen heb ik afscheid genomen van mijn oma. En nou ja, goed, ik weet niet wat de moraal hiervan is. Maar probeer je een beetje in te houden als je een goede mop inschiet bij het sterfbed van iemand die je niet goed kent.
Dat was een verhaal van Micha Wertheim. Micha is, zoals de vaste luisteraar weet, medeoprichter en medepresentator van Echt Gebeurd. Daarnaast is hij dus cabaretier en over 2 weken op oudjaarsavond is bij de BNN-VARA op NPO 1 zijn oudejaarsconferentie te zien. En die heet Micha Wertheim voor 12. Behalve uit Micha en mijzelf, Paulien Cornelissen, bestaat de redactie van Echt Gebeurd uit Tom van Rooyen, Renette Kwakkenbos en Arianne Hins. Directie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Nicolas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 437. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, soms is het jouw rol in het leven om de verpleegkundige bezig te houden.